gebeurtenissen voorafgaand aan de geboorte van Jezus. Onder andere een ontmoeting tussen Elisabeth en Maria. Wonderlijk genoeg zijn ze allebei in verwachting van een kind. En zij komen elkaar tegen. En daar lezen we van in Lucas 1 vanaf vers 39. Waar de jonge Maria de veel oudere Elisabeth ontmoet. Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabeth begroette. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Ze werd vervuld met de Heilige Geest en riep luid: "De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot. Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt?" Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. Maria zei: "Mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God, mijn redder. Hij heeft oog voor mij gehad, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert. Hij toont zijn macht en kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen. Heersers stoot hij van hun troon en wie gering is, geeft hij aanzien. Wie honger heeft, overlaat hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals hij aan onze vaders voorouders heeft beloofd. Hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht tot in eeuwigheid." Maria bleef ongeveer 3 maanden bij haar en ging toen terug naar huis. Gemeente van Jezus Christus, het spreekwoord luidt: gedeelde smart is halve smart en gedeelde vreugde is dubbele vreugde. Nou kloppen niet altijd alle spreekwoorden in elke situatie, maar deze toch wel vaak. Ik denk dat dit spreekwoord ook opgaat voor Elisabeth en Maria. Wij zien hoe deze twee vrouwen bij elkaar komen na een aantal wonderlijke dingen. Lucas vertelt ervan. Van de engel die bij Zacharias komt, van de zwangerschap van de oude Elisabeth, die altijd onvruchtbaar was geweest. Van de engel die bij Maria komt, van de zwangerschap van Maria, dat is allemaal niet gewoon meer. Deze wonderen kun je zien als goddelijk ingrijpen. De loop van normale gebeurtenissen wordt door God onderbroken om zijn plannen te realiseren. In het geheel van de Bijbel gebeurt dat nou ook weer niet zo vaak. Die indruk krijg je soms als je alles achter elkaar leest, maar vaak maar 1 of 2 keer in een mensenleven dat God zo duidelijk ingrijpt. En soms hele generaties niet of nauwelijks. En als die goddelijke ingrepen plaatsvinden, dan is het nogal eens als het menselijk gezien dood lijkt te lopen. Om 2 voorbeelden te noemen, bijvoorbeeld als het volk Israël klem zit onder een onderdrukkende macht, Egypte of later Babel, het op niets uit lijkt te lopen, dan opeens, bijna uit het niets, bevrijding vanwege God. Ander voorbeeld: als er onvruchtbaarheid is bij een vrouw, Sarah bijvoorbeeld, of Rebecca, of later bij Hanna, of de vrouw van Elkana. God grijpt dan daarin, waardoor er toch een vervolg is, toch een nieuw begin, waardoor de redding kan komen. Nou, in de context van Lucas 1 is ook dat het allemaal nogal dood lijkt te lopen, in lijn met die 2 genoemde voorbeelden. Israël zit klem, onderdrukking door de Romeinen. Geen eigen koningshuis, geen zelfstandigheid, geen sterke leiders die op kunnen tegen de bezettende macht. En al 400 jaar werd er bar weinig van God vernomen. Geen profeten meer. Het is stil geworden. alsof God ook niks meer te zeggen had tegen zijn volk. Opvallend genoeg had die stilte van boven de hoop dat God zou ingrijpen niet weggevaagd. Integendeel, bij veel Israëlieten leefde, ondanks de menselijke uitzichtloosheid, de hoop dat God binnenkort zou ingrijpen. Dat hij toch met een vervolg zou komen, met redding. Hoe dat wisten ze niet precies, maar de hoop leefde op grond van de oude teksten. En dan opeens, in Lucas 1, goddelijke boodschappers, engelen, goddelijke activiteit zou je kunnen zeggen. God laat iets van zich horen, er breekt iets open, wonderen, een onvruchtbare oude vrouw die zwanger wordt en een nieuwe profeet in de lijn met de profeet Elia. En nog een keer een engel, een ongetrouwd meisje, een jong meisje zonder gemeenschap met een man, zwanger. Met de belofte dat dit niet zomaar een zwangerschap was, maar dat ze zwanger was van de Messias. De Zoon van God, de Redder van boven. Maar het bleef nog wel heel erg op de achtergrond. Ik vermoed dat er nauwelijks mensen waren die wisten wat er gaande was. Elisabeth leefde volgens vers 24 ook 5 maanden in afzondering. Ze schreeuwde het niet van de daken. En bij Maria, niet voor niets, vlucht ze in grote haast naar het bergland, staat er. Ik vermoed dat ze bang was. Toen moest ze dit gaan uitleggen. Dat ze zwanger was, zonder getrouwd te zijn. Was schandalig. En ze vlucht naar haar oudere familielid Elisabeth. En daar komen die twee bij elkaar en ze delen van alles met elkaar. Ja, ook smart. Ja. Beter gezegd, misschien gedeelde schande. Het zijn namelijk twee vrouwen die weten wat schande en schaamte is. In vers 25 horen we dat Elisabeth zegt, de Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan, opdat de mensen me niet langer verachten. Ze was veracht. Geen kinderen kunnen krijgen, God in die tijd namelijk als een grote schande. Je had waarschijnlijk iets verkeerds gedaan. En dit was dan je straf van boven, je eigen verdiende loon. Blijkbaar was je de zegen van kinderen niet waard. Tientallen jaren lang had Elisabeth dit moeten verdragen. Ze wist de dingen waar Maria ook mee te maken zou gaan krijgen. Ook met schande. Ook met blikken. Ook met veroordeling. Maria op een heel andere manier natuurlijk. Zij had wel een kind gekregen, al jong. Te jong. Het klopte niet. En deze twee vrouwen vinden elkaar. Ze zo met heel verschillende levens. Ze wonen op heel verschillende plekken. Er zitten 3 dagreizen tussen. Verschillende generaties. En ze vinden elkaar. En wij voelen wel aan dat dat hen goed doet. Het is natuurlijk mooi als je iemand treft die je wel begrijpt. Als je iemand treft die weet wat je meemaakt of gaat meemaken. Die herkent waar je in staat. Als je niet alles hoeft uit te leggen, als je een paar woorden genoeg hebt. En Maria en Elisabeth, die vonden elkaar. En ik hoop maar dat als jij en ik in een crisis komen, dat we dan zo iemand vinden. Die weet wat we doormaken. Ze vinden elkaar. Ze worden daarbij wel van bovenaf geholpen. De engel had namelijk tegen Maria gezegd, luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de 6e maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk. En op die woorden neemt Maria haar toevlucht tot deze Elisabeth. Waarschijnlijk dus een reis van ongeveer 3 dagen. In de hoop waarschijnlijk dat deze Elisabeth het wonderlijke wat haar is overkomen wel zou kunnen begrijpen. Zonder te veroordelen. En God geeft zo deze twee vrouwen aan elkaar. Blijkbaar wilde God dat ze elkaar zouden vinden en elkaar tot steun zouden zijn. Ja, God wil dat als je in een crisis komt, dat er iemand voor je is. En zomaar dat hij zo iemand op je weg wil plaatsen. Maar Maria en Elisabeth, ze vinden elkaar en ze delen zoveel, maar niet alleen de moeite, niet alleen de smart, de schande. Ze delen ook de vreugde. En dat wordt dubbele vreugde. Je proeft wel een soort gedeelde verbazing over wat hen ten deel valt. Elisabeth die roept het uit tegen Maria, wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? En die verbazing kent Maria ook, hij heeft oog voor mij gehad, zijn minste dienares. En als Maria binnenstapt in het huis van Elisabeth, springt het kind in de schoot van Elisabeth op. Elisabeth wordt vervuld van de Heilige Geest en begint van blijdschap allerlei dingen te roepen. Enthousiast wordt Maria begroet. En Maria begint te zingen. Ook al een lied. Dat zindert van verbazing en blijdschap. Maria en Elisabeth. Dat zijn eigenlijk twee hele gewone vrouwen uit het Israël van toen. Twee kleine stadjes. Weinig opvallends. Maar God heeft deze twee uitgekozen. Voor een bijzondere rol in zijn plannen. En dat kunnen ze met elkaar delen. En dat geeft hen zoveel vreugde. En dat kun je ook hebben, dat er iets zo bijzonders is gebeurd in je leven. Dat niet iedereen snapt. Ook al is het zo mooi, ook al word je er zo blij van, dan kun je het soms niet delen. Dat kan soms lastig zijn, pijnlijk zelfs. En wat is het dan mooi als je het wel met iemand wel kan delen, die het wel snapt. Die blijdschap voor jou, wat God voor jou gedaan heeft bijvoorbeeld. Dan wordt het dubbele vreugde. Ze vinden elkaar, die Maria en Elisabeth. Ze herkennen ook iets wat betreft het geloof, dat ze gezien zijn door God. Elisabeth zei, de Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. En Maria zingt, hij heeft oog gehad voor mij. Zo ervaren ze dat. Waar zulke vrouwen niet zoveel voorstelden in die cultuur van die dagen. Ze kwamen ook nog eens uit een bevolkingsgroep die klem zat. Misschien wel met een bijzondere geschiedenis, maar nu duidelijk de onderliggende partij. Ze waren allebei veroordeeld. Of in ieder geval, Elisabeth was al veroordeeld. En Maria stond hoogstwaarschijnlijk een leven van veroordeling te wachten. Want zoiets, dat bleef aan je kleven in zo'n kleine dorpscultuur van toen. Maar God had hen niet veroordeeld. Nee, maar ze had hen gezien, had hen genade geweest en dat gaf hen zoveel geluk. Ja, dan kun je ook veel hebben. Als je weet dat God je ziet, dat hij oog voor je heeft. Ja, dan kun je veel hebben. Van mensen. Ja, natuurlijk, de miskenning van anderen kan je nog steeds raken, maar toch minder. En je proeft ook de blijdschap van deze vrouwen. Mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God mijn redder, zingt Maria. Ik had er nog nooit zo stil bij gestaan, maar Maria en Elisabeth. Ik vraag me af of ze elkaar wel eens gezien hadden hiervoor. Zij worden door God bij elkaar gebracht en ze kunnen zoveel delen. Zowel smart als vreugde. Twee gewone vrouwen met hun eigen verhaal, met hun eigen leven, met hun eigen last. Ze worden gezien door God en ingezet in een groter verhaal. Maar wat zegt dat allemaal ons nou? Ik wil er twee dingen uitlichten die God tot ons wil spreken dwars door dit verhaal heen. Allereerst, God werkt via gewone mensen. Dit verhaal is geen uitzondering. God kan met iedereen, oud en jong, iets beginnen. God kan met iedereen, ook met levensverhalen die op slot zitten, zoals bij Elisabeth, toch weer verder. God kan ook verder met mensen waar iedereen een mening over heeft. God kan wat beginnen met bijzonder jonge mensen. Een tiener als Maria. Zeker als mensen reageren zoals Maria reageerde. De Heer wil ik dienen. Het is misschien niet altijd makkelijk om bij wat je ook te wachten staat. Het vaste besluit te hebben dat je de Heer wil dienen. Het is niet makkelijk. Het is wel de weg naar het geluk. Om je over te geven aan God en zijn plannen. Elisabeth zegt er dan ook tegen Maria, gelukkig is zij die geloofd heeft. Als je vertrouwen stelt in de woorden van de Heer, dan ben je gelukkig te prijzen. Als je de Heer wil dienen, no matter what, en hem vertrouwt, dan hoor je vandaag, dan ben je gelukkig te prijzen. Als je de touwtjes van je eigen leven uit handen durft te geven aan God. En die Maria had ook hele andere plannen natuurlijk voor haar leven. Die engel komt langs en ze zegt, de Heer wil ik dienen. God werkt door gewone mensen heen. Niemand is te gewoon voor God. Maria bezingt dat ook. Gewone mensen maakt hij belangrijk. Arme mensen geeft hij veel. Ja, zo is God. Wie je ook bent, wat je ook van jezelf vindt, wat anderen ook van je vinden, onderschat niet wat God door je kan doen. Onderschat niet wat God door je wil doen. Ook ben je op leeftijd of piepjong. Is het helemaal misgegaan? Zat het op slot? Is het helemaal anders gegaan dan je gedacht had? Of ook al gaat het anders dan je gedacht had? Met God zijn dingen mogelijk die bij mensen onmogelijk zijn. Ja, het kan heel anders gaan dan je zelf had uitgestippeld. Maar vertrouw God maar. Zijn weg is echt beter. Mooier. Komt veel meer uit dan. Onderschat God niet. Dat is de ene boodschap. God werkt door gewone mensen heen die hem willen dienen. Andere boodschap uit dit verhaal. God trekt zich het lot aan van deze wereld, van mensen. En na 400 jaar radio stilte van boven doet hij een nieuwe profeet geboren worden uit de oude Zacharias en Elisabeth. En hij gaat, die Johannes, zo zal die heten, de Messias, de redder van de wereld, aankondigen. En die redder van de wereld komt via Maria, de jonge Maria, wonderlijk, zonder tussenkomst van een man. Hij zal opgroeien in Nazareth, een gewoon stadje uit het jaar nul, waarin die Jezus zal God laten zien dat hij deze wereld niet is vergeten. Laat God zien dat deze wereld hem niet kan schelen. In die Jezus zal God laten zien dat hij het lot van deze wereld zich aantrekt. Deze Jezus zal God laten zien dat hij in plaats van zich af te keren zich toewendt. Afzakt, afdaalt naar deze wereld, naar deze mensen. En het bleef allemaal heel klein, zeker in het begin. De eerste 30 jaar, nauwelijks iemand had er oog voor. Een korte, intense 3 jaar stierf Jezus ook alweer. En toch, het was iets groots van boven. Ongekende gevolgen. Jezus' woorden, daden, lijden, sterven, opstaan. We staan er ook vandaag weer bij stil. Omdat het zoveel zegt over God. Het zegt alles over God. Wat er met kerst gebeurt en ook met Goede Vrijdag en Pasen. Het zegt zoveel over God. Het zegt bijna alles over God. Het zegt dat hij deze wereld niet kan loslaten. Het zegt dat hij van deze wereld houdt, ondanks alles. Het zegt dat hij ons niet kan loslaten. Het zegt dat hij zo ontzettend veel van ons houdt. En blijkbaar heeft hij gewacht op het juiste moment. Het leek alsof hij verdwenen was. Afstand had genomen. De mens had losgelaten. Maar hij had alleen maar gewacht op het juiste moment om in te grijpen. Om te laten merken dat hij het lot van mensen aantrekt. Zeker als je wel eens twijfelt of God zich het lot van jou aantrekt. Denk dan aan Elisabeth. Jaren geleefd met vragen, twijfels. Waarom zij? En opeens verrast met Gods geschenk. Waardoor ze bevestigd werd dat God haar inderdaad niet vergeten was. Zeker als het stil is in je leven. Als je misschien wat ouder bent en al lang niets meer van God hebt vernomen. Als er voor je gevoel al langer weinig gebeurd is van bovenaf. Denk dan aan Elisabeth. God is je niet vergeten. Hij wacht op het juiste moment. Als je jong bent, dan zou ik zeggen, denk aan Maria. Zo'n tienermeisje. Ze noemt zichzelf zijn minste dienares. Ze dacht niet groot van zichzelf. Maar God had haar op het oog. Hij hield van haar. En schakelde haar in. In dit verhaal van Marie en Elisabeth. Deze twee vrouwen, oud en jong, die elkaar vinden. Zegt God dus twee dingen tegen jou en mij. Onderschat niet wat ik door gewone mensen heen kan en wil doen. En het tweede, onderschat mijn liefde en betrokkenheid niet. Maria en Elisabeth reageerden hierop met verbazing, met vreugde, met geloof. En ook aan ons om de uitnodiging om ons bij hen aan te sluiten. Om ook gewoon maar verbonden te zijn, te geloven, te vertrouwen, blij te zijn, blij te worden van dat geschenk, van die liefde, van Jezus. Vandaag al, maar zeker ook de komende dagen met Kerst. Amen.